Goedemiddag, gemeente, gasten. U en jij hier in de kerk, van harte welkom in deze dienst. En ook als u thuis meekijkt, meeluistert, weet u van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee Van der Ree. En het thema van de dienst is Jezus' overwinning. En het Bijbelgedeelte dat we lezen is Openbaring 12, het hele hoofdstuk. Zoals ook vanmorgen meegedeeld is het vandaag Diaconale Zondag. En collecteren we ook vanmiddag voor de stichting Hulpdienst in Zicht. Deze Veenendaalse stichting zet zich in voor mensen die geen beroep kunnen doen op een sociaal vangnet en willen zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. Het werk wat ze doen bestaat voor het grootste deel uit intensieve begeleiding van mensen met complexe schuldenproblematiek. Ze spelen ook een belangrijke rol in het opstarten van de hulpverleningsketen, zodat de juiste instanties worden betrokken en dat die ook de juiste informatie hebben. We kunnen ons allemaal voorstellen hoe complex het kan zijn om de juiste financiële hulp te krijgen. En als diaconie dragen we het werk van deze stichting een warm hart toe en bevelen de collecte van harte bij u aan. Een extra gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u overmaken op het bekende rekeningnummer. We beginnen nu deze dienst met het zingen van Psalm 116, vers 1 en vers 3. Vers 3 is de schoolpsalm die een deel van de kinderen op school heeft geleerd. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Met laten we samen gaan zingen uit Psalm 105, het eerste en het tweede vers, een loflied voor de Heere. Loof, loof, verheugd de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wil hem eren. Het thema voor de preek van deze middag is Jezus overwinning. Zullen we dat horen vanuit Openbaring 12. En we mogen zijn naam dan ook als koning groot maken. Psalm 105 vers 1 en 2. Laten wij nu eerst ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea, waar zo nadrukkelijk wordt beleden dat aan het rijk van Christus, aan zijn koningschap, geen einde zal komen. En we willen aansluitend zingen en daarmee instemmen met Psalm 77 en daarvan het zevende vers, dat wij gedenken de daden van de Heere waaruit wij hem ook kennen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, die op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij nu eerst samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Laten we bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, wij willen u danken dat we op deze middag als gemeente door u zijn samengebracht hier in de kerk. En ook als we thuis op afstand verbonden zijn, nu of later, Heere. U brengt ons samen om uw woord te openen, om door u geleerd en onderwezen te worden, om te zien hoe u, Heer Jezus Christus, de overwinnaar bent. We hebben het paasfeest gevierd. U bent uit de doden opgestaan. U heeft de zonde in het graf achtergelaten. U heeft het oordeel gedragen en u bent daar doorheen gegaan, Heer Jezus, opdat u al de zijnen, allen die van u zijn, zou brengen tot de heerlijkheid van de kinderen van God. En wij danken u, Heere, dat uw woord daarover spreekt en dat wij dat mogen beluisteren en mogen naspreken, dat we er ook over mogen zingen, over die daden van u die we mogen gedenken. En Heere, dan is die geschiedenis verder gegaan. Dan leven wij vandaag in de eindtijd, zoals uw woord daarover spreekt. De tijd die voorafgaat aan uw wederkomst. En Heere, wat hebben we dan nodig dat u ons tegemoet komt met het geestelijk voedsel van uw woord? Want we ervaren zo vaak, Heere, dat het leven een woestijn is, waar uw tegenstander, de duivel, zich richt om uw kerk, om dat wat van u is, Heer Jezus, te gronde te richten. Wilt u hem geen kans geven? Ook niet onder ons. Wilt u het werk van de Satan verbreken, Heere, dat hij ons geen hinder doet? En wilt u ons in deze dienst dan goede aandacht geven? Open ons hart om uw woord te horen, daardoor getroost te worden en ook bemoedigd te worden, Heere, om te volharden tot het einde. Want de eindoverwinning is immers zeker. Die is komende. Heere, doe ons dat woord van u als een houvast ontvangen. En onderwijs ons daarmee. Geef ons zicht op uw werk in de geschiedenis. Wij danken u dat u ons samenbrengt in vrijheid en alle rust. Heere, juist ook vanmiddag willen wij bidden voor de kerk van in de vervolging. Wilt u op die plekken zijn waar broeders en zusters in het geloof worden vervolgd en verdrukt, worden buitengesloten, waar ze te maken hebben met het woeden van de Satan. Heere, wilt u uw kerk ook daar staande houden en uitbreiden tegen alle weerstand in? Wij bidden u voor het volk Israël. Heere, uit Israël bent u als de Messias geboren. We zullen het vanmiddag ook horen. En ook daarom levert de duivel strijd. Heere, wilt u het volk Israël bewaren? En ja, we bidden ook voor hen die zo getroffen worden door al het leed dat er is. De gijzelaars, maar ook de vele slachtoffers en de verwoesting die er is in de Gazastrook. Heere, wilt u het toch geven dat uw vrede mag komen? En dat uw evangelie ook mag komen in de harten van de leiders daar, opdat zij niet zelf de overwinning zullen zoeken, maar dat ze die mogen zien en ontvangen in u, Heer Jezus. Heere, wij willen bidden of u uw zegen wil geven aan allen die hier in de kerk een taak hebben, de organist, de koster, als we de techniek verzorgen, de leiding van de parel, van de oppas. Wij danken u, Heere, voor de gaven die u in de gemeente geeft en die we ook mogen inzetten voor uw koninkrijk en de opbouw daarvan. Heere, wij bidden u voor het diaconale werk waarvoor we ook vandaag onze gaven mogen geven. Wilt u onze gaven zegenen? Als we ook hier dicht bij huis, via de stichting, mensen hopen te bereiken die hulp nodig hebben. Wilt u het werk zegenen, onze gaven zegenen, de vrijwilligers die actief zijn daarin zegenen? En Heere, zorgt u zo ook voor hen die vaak aan de rand van de samenleving staan. Wij bidden u, Heere, of u alles zo goed wil maken. Laat deze dienst mogen zijn tot eer van uw heerlijke naam. En hoor onze gebeden en aanvaard onze dank om niets anders dan alleen om uw volbrachte werk, Heer Jezus. Zie ons niet aan in wie wij zijn in onszelf, maar hoor ons omwille van Jezus Christus alleen, die zonde en dood heeft overwonnen. Amen. Jongens en meisjes, jullie weten vast wel dat elk land een eigen vlag heeft. Het was vorige week Koningsdag en dan kun je de Nederlandse vlag overal zien hangen. Jullie hebben misschien ook wel buiten gehangen met Koningsdag. De Nederlandse vlag heeft 3 kleuren, dat weten jullie wel, hè? Rood, wit en blauw. Maar weten jullie ook wel welke vlag dit is? Ik heb er een plaatje van meegenomen, van welk land die is. Blauwe vlag met, als je goed telt, 12 sterren. Het is niet de vlag van een land zozeer, maar de vlag van de Europese Unie. De vlag van Europa. Wat betekent die vlag eigenlijk? Waarom ziet die er zo uit? Nou, jongens en meisjes, degene die die vlag gemaakt heeft ooit, die heet Paul Lévy, dat was een Belg. En het verhaal gaat dat hij zich voor het ontwerp daarvan heeft laten leiden door wat we straks gaan lezen in Openbaring 12, in de Bijbel. Paul Lévy was een Joodse man die christen was geworden. Hij was in de Heer Jezus gaan geloven. Hij had de Tweede Wereldoorlog overleefd. Vanavond is het dodenherdenking. Dan gedenken we de mensen die in de oorlog gestorven zijn. Ook die 6 miljoen Joodse mensen die door de nazi's zijn vermoord toen. Nou, Paul Lévy was een overlevende daarvan. En hij was christen geworden en rooms-katholiek. En het verhaal gaat dat hij zich door die vlag van de Europese Unie, toen die gemaakt moest worden, dat hij toen heeft gekeken naar de vrouw waarover we gaan lezen in de Bijbel. De vrouw die Johannes in zijn visioen ziet. Een stralend iemand die 12 sterren om haar hoofd heeft. En Paul Lévy die dacht bij die vrouw aan Maria. Ik denk dat het om meer dan Maria gaat. Om heel het volk van de Heere God, waaruit de Heere Jezus geboren is. Eigenlijk is dat wel mooi, hè? Dat in de vlag van Europa je eigenlijk kunt denken aan iets van de Bijbel. Wat zou het mooi zijn als dat vaker zou gebeuren. Want dan verwijst die vlag dus niet naar alle landen die samenwerken, dat denken veel mensen, dat die sterren daarvoor zijn. Maar dan verwijst het eigenlijk naar het Koninkrijk van de Hemel, waar de Heere Jezus koning van is. Nou, we gaan daarover lezen in Openbaring 12. En na de schriftlezing, gemeente, zingen we over het koningschap van de Heere zoals dat ook profetisch al bezongen wordt in Psalm 2. We zingen de versen 3 en 4 uit de berijming van Weerklank. Psalm 2, de versen 3 en 4, nadat wij gelezen hebben Openbaring 12. En daarmee gaan we dus verder met de serie preken vanuit dit Bijbelboek. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra ze het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Dat is een citaat uit Psalm 2. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee.
Thank you.
Na het amen van de preek antwoorden wij met lied 211 uit de bundel Weerklank. Een lied om moed te vatten. Lied 211. Wij luisteren gemeente naar Openbaring 12, de versen 10 tot en met 12, waar we het volgende lezen. Ik lees dat nogmaals met u. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Thema is Jezus overwinning. We luisteren naar de strijd die vooraf ging. Dat lezen we in vers 1 tot en met 6 van Openbaring 12. De strijd die hij aanging, dat is vers 7 tot en met 12. En met name ook vers 10 tot en met 12, ons tekstgedeelte. En dan ook de strijd die ons aangaat. En dat is dan ook vanaf vers 13 tot het einde van dat hoofdstuk. Gemeente van Christus, een tijd geleden ontving ik een e-mail die niet zo vriendelijk was. Het ging om een aanmaning. Er stond nog een rekening open. En die rekening die was al een aantal weken daarvoor gestuurd. Maar de e-mail die ik nu ontving, die maakte me duidelijk dat het bedrag nog niet was voldaan. En of ik dat nu meteen wilde doen, binnen 14 dagen... En anders zou er een verhoging komen van het bedrag. En uiteindelijk zou zelfs de deurwaarder langs kunnen komen om ter waarde van dat bedrag beslag te leggen op wat van mijn bezittingen. Niet zo'n vriendelijke brief natuurlijk. Niet zo'n vriendelijke e-mail. Nou wist ik in dit geval meteen waar het over ging, want toen ik die eerste rekening had gehad, toen had ik dat bedrijf gebeld omdat het bedrag niet klopte. Daar hadden we over gesproken en ze waren het met me eens en ik mocht een ander, een lager bedrag betalen. Was ik dat dan toch alsnog vergeten? Ik ging wat zoeken en ik zag dat ik toch betaald had, dat andere bedrag. Dus ik nam opnieuw contact op met de maatschappij waar die rekening vandaan kwam. En ook zij gingen zoeken in hun administratie. En het antwoord was geruststellend. Ze hadden het bedrag ontvangen. Het ging om een automatische aanmaning. Die was vanzelf uit het systeem gekomen. Ik mocht hem wegdoen, die e-mail. En ze zouden het in hun systeem allemaal aanpassen. Met een hele hoop excuses. Nou, die waren natuurlijk snel aanvaard. Weet, als iemand je aanspreekt op je schuld, dan schrik je meestal even. Moet ik dat nog voldoen? Heb ik een fout gemaakt? Maar wanneer blijkt dat de rekening dan al betaald is, ja, dan is het natuurlijk ook een gedane zaak. Dan heeft degene die je erop aansprak geen recht van spreken meer. Die kan je daar niet langer op vastpinnen. Want het is al betaald. Het is effen. Weet je, dat is eigenlijk waar het in de tekst waar we vanmiddag bij stilstaan om gaat. Tekst, vers 10 tot en met 12, die we heel nadrukkelijk moeten lezen in het hele verband van hoofdstuk 12, om te ontdekken waar het over gaat. In Openbaring 12 krijgt de apostel Johannes namelijk een overzicht, een overview over de hele geschiedenis. Of eigenlijk moet ik dat misschien anders zeggen, een overview over de heilsgeschiedenis. Kent u dat woord, de heilsgeschiedenis? Dat wil zeggen de manier waarop de Heere God in de geschiedenis zijn heil laat komen. Hoe zijn koninkrijk komt in deze wereld, door de tijden heen. En wat ziet Johannes dan? Nou, vers 1, hij ziet een groot teken in de hemel. Gemeente, dan moet ik u even vertellen dat hier in hoofdstuk 12 een soort nieuw tussengedeelte begint in het Bijbelboek Openbaring. We hebben in de voorgaande preken uit dit Bijbelboek gezien hoe Johannes van de Heer Jezus, de opgestane levensvorst, zoals die hoofdstuk 1 ontmoet, de opdracht krijgt om alles op te gaan schrijven wat hij nu ziet, wat is en wat hierna geschieden moet. Zo stond dat in hoofdstuk 1. Wat nu is, dat was dat visioen waarin hij de Heer Jezus zag, die wandelde te midden van de kandelaren, zijn kerk op aarde. Wat er nu is, dat waren de brieven van Openbaring 2 en 3, die hij verstuurde aan de gemeentes in Klein-Azië, 7 in getal, als vertegenwoordiging van de kerk op aarde van dat moment. En toen vanaf hoofdstuk 4 kreeg hij ook inzicht in wat hierna geschieden moet. Johannes die zag hoe het lam de 7 zegels opende van die boekrol die van binnen en van buiten beschreven was, waarin het hele raadsplan van de Heere God geschreven stond, zijn heilsplan. Hoe dat allemaal zou gaan. En elke keer als er een zegel verbroken werd, dan werd er al een stukje zichtbaar van die boekrol. Dan zag Johannes dingen gebeuren op de aarde. Dan zag hij ja, hoe die paden over de aarde gingen en hoe er tekenen waren in de natuur. En daarna zag hij het nog een keer toen die engelen, 7 engelen, elk met een bazuin gingen blazen. Toen zag Johannes opnieuw met andere woorden, andere beelden, hetzelfde eigenlijk als bij die 7 zegels, alleen nu intenser, beklemmender, Gods oordelen die over de aarde gaan. En zo kreeg voor Johannes dat wat hij meemaakte in zijn eigen tijd betekenis. Hij ging dat in verband zien. En zo moeten wij dat dus ook ervaren, gemeente, dat wat er gebeurt vandaag, dat niet maar toevalligheden zijn, maar dat ergens past in Gods plan. Wij weten natuurlijk lang niet altijd hoe dan precies en waarom de dingen gebeuren. Maar het is niet zomaar toevallig. Het is het ontrollen van Gods heilsplan in de geschiedenis. En daarmee zijn het allemaal stapjes op weg naar de voleinding, bij de wederkomst. En gemeente, dan zal Johannes dat straks nog een keer gaan zien. Je had eerst 7 zegels, dan heb je 7 bazuinen, en straks komen er 7 schalen. In de oude Statenvertaling de 7 violen, 7 schalen. Maar daartussenin staat hoofdstuk 12 tot en met 14. En gemeente, in deze hoofdstukken, in hoofdstuk 12 met name, daar krijgt Johannes een heel speciale blik op de geschiedenis. Zicht op wat zich afspeelt achter de schermen. En wat Johannes dan ziet in het eerste gedeelte van hoofdstuk 12, dat is een vrouw. Ze ziet er schitterend uit. Ze is bekleed met de zon, die straalt van eraf. De maan is onder haar voeten en een krans van sterren om haar hoofd. Wat een majestueuze gestalte. Ze staat op de maan, dat is het teken van haar macht. Ze draagt 12 sterren als een kroon, dat is het teken van overwinning. En er straalt een geweldig licht van haar af. Wie is deze vrouw? Want je zou het misschien niet denken, maar deze vrouw staat symbool voor het volk van de Heere God. Het volk van het Oude Testament, Gods volk van het Oude Testament allereerst, Israël. Maar ook breder. Want ook andere en andere volkeren mogen erbij horen bij de kinderen van Abraham. Dat is het Joodse volk. Bij de vader van alle gelovigen, want dat is Abraham. Gods volk. Zijn gelovigen. Zijn bruidskerk. Die menigte die hij vanaf het allereerste begin is gaan verzamelen tot het eeuwige leven. Artikel 27 van de Nederlandse Geloofslijn is die zegt dat zo mooi, hè, wat de kerk is. Een heilige vergadering van mensen die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten. Dat is de kerk. En die is er vanaf het begin af aan tot het einde toe. En je zou het toch niet denken, gemeente, dat Johannes die kerk nou zo ziet. Als wij vandaag naar de kerk van onze dagen kijken, dan is dat niet zo'n heerlijke gestalte, toch? Wij hebben toch vaak een heel ander beeld van de kerk. Kleiner wordend, zwak in haar getuigenis. Op heel wat momenten en in heel wat plekken nauwelijks nog relevant van betekenis. Aan de kant geschoven. Wat stelt het voor? De kerk op aarde. In onze ogen vaak zo klein. Maar moet u zien hoe de Heere God haar voor zich stelt. De Heere Jezus. Als een stralende bruid. Waar alles om draait. Het hele heelal draait om haar heen. Zon, maan en sterren. Zo ziet hij de kerk op aarde. Laat dat even bij u bezinken. Zo ziet hij zijn kerk. Die gelovigen. En dan ziet Johannes nog meer. Want dan bevalt die vrouw van een kind. Dat kind dat kan maar één iemand zijn. Dat blijkt ook uit het verband. Dat is de Heer Jezus. De Messias. De gezalfde van Israël. Hij komt voort uit Israël. Uit het Joodse volk. Maar als je denkt dat het een vredig tafereel is. Als dat kind geboren is. Zoals dat dan toch vaak is. Als alles goed is en het kind geboren is. Ja, hier is het heel anders, want Johannes die ziet ook een draak. Die staat er vlakbij. En waar die vrouw er sprookjesachtig mooi uitziet, daar is die draak een afzichtelijk monster. Hij is vuurrood, hij heeft 7 koppen met 10 horens, teken van zijn macht. En met zijn staart sleept hij een derde deel van alle sterren achter zich aan en hij gooit die op de aarde. Met die draak wordt de duivel bedoeld. De overste van het rijk van het kwaad. Het is zo, zegt vers 9, die oude slang, de duivel, de Satan, die de hele wereld misleidt. Wat doet hij daar bij die vrouw? Nou, hij staat te wachten. Want straks als die vrouw haar kind heeft gebaard, dan wil hij dat kind verslinden. Dat is het waar het hem om te doen is. Dat kind, Jezus, de Messias, die als koning zal heersen, uit Israël geboren. Ja, dat weet die draak, dat het plan is. Dat hij als koning zal heersen met een ijzeren staf, zegt vers 5, zal hij de heidenen hoeden. We hebben het net bij Psalm 2 gezongen. Daar komt dat in voor. Maar dat wil die draak niet. Hij wil regeren. Hij wil koning zijn. Hij wil de aarde bezitten. En alle die daarop wonen. En het in zijn ijzeren greep houden. Zijn wet moet heersen. En daarom wil hij dat kind verslinden. De gemeente, daarmee is eigenlijk in één beeld gevangen. In die paar zinnen is bijzonder. Heel de geschiedenis van het Oude Testament. En ook voor ons vandaag, daar kom ik straks nog verder op terug. Waar gaat het om in de geschiedenis? Om strijd. Strijd tussen God en de duivel, zijn tegenstander. Strijd tussen het goede van God en het kwade van de duisternis. Strijd tussen Het rijk van het licht en het rijk van het donker. Tussen wat heilig, goed en wijs is en wat onheilig, zondig en dwaas is. Openbaring 12 geeft ons een lens, een bril, waardoor we naar de geschiedenis moeten kijken. En gemeente, als je dan het Oude Testament opent en je legt het hiernaast, die strijd, ja, dan zie je het. Dat begint al in Genesis 3, vers 15. Als Adam en Eva in zonde zijn gevallen, ze zijn God ongehoorzaam geworden, doordat ze zich hebben laten verleiden, misleiden door de slang van het paradijs, dan zegt de Heere God tegen die slang: ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en deze vrouw, Eva. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En als u dat terugleest in Genesis 3, vers 15, dan zal het u opvallen dat er heel terecht in onze Bijbel een hoofdletter staat, nageslacht. Want het staat daar ook in het enkelvoud. Ik heb u dat wel eens vaker verteld. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat is er maar één. Dat is dat kind. Dat zal u de kop vermorzelen, zegt God tegen de Satan. En u zult het, enkelvoud, de hiel vermorzelen. Vijandschap. Strijd dus. En vanaf dat moment zie je het gebeuren. Lees uw Bijbel maar. De machten van de duisternis proberen er alles aan te doen om te verhinderen dat de Messias geboren zal worden. Dat het plan van God, zijn heilsplan, zijn reddingsplan voor zondaar en voor een wereld in het duister, doorgang zal vinden. Kain, de slechte Kain, slaat zijn broer, Gods kind Abel, dood. Is het over? Nee. Set wordt geboren. De derde zoon van Adam en Eva. Maar dan fluistert de duivel de kinderen van Set in dat ze moeten trouwen met de dochters van Kain. Misleiding. Om zo de opeenvolgende generaties die de Heere zouden dienen, om het in de kiem te smoren. Uiteindelijk loopt het uit op de zondvloed. En alleen Noach en zijn gezin worden gered. En dan geeft de Heere zijn belofte aan Abraham en Sarah. Maar er lijkt niks van terecht te komen, want de draak heeft een pijl op zijn boog. Sarah is onvruchtbaar. En later Rebecca ook. En dan groeien uiteindelijk de kinderen van Jacob, want God die gaat toch door. Het gelukt hem niet. Dan groeien de kinderen van Jacob uit tot een volk. Maar de farao in Egypte, die probeert het volk Israël uit te roeien. Alle jongetjes die geboren worden, de Nijl in. En in de woestijn, als Israël door de Heere is bevrijd, omdat het de farao niet gelukt, dan stuurt de duivel dat woeste woestijnvolk Amalek op de Israëlieten af, om ze uit te moorden. Maar Israël wordt gered door Gods ingrijpen. Mozes die moet zijn handen ten hemel heffen. En Aaron en Hur ondersteunen hem. En zolang die handen naar de hemel zijn en het van God verwacht wordt, dan wint Israël de strijd. Nou, gemeente, zo zou je het hele Oude Testament door kunnen gaan. De tijd van de richter. Waarin steeds opnieuw vijanden het volk Israël te gronden willen richten. De haat van de Filistijnen in de tijd van koning Saul, van koning David. Saul die zijn speer naar David gooit. De goddeloze koningen van Juda. Die het volk van God bij diezelfde God vandaan willen halen. De tijd van de ballingschap. Haman, die in de tijd van Esther het Joodse volk wil uitmoorden met een listig plan. We noemen het antisemitisme. Het is de list van de duivel om ervoor te zorgen dat de Messias niet komen kan als de vrouw verslonden wordt. Kan het kind niet geboren worden. En wanneer het kind geboren is en het is kerst geworden in Bethlehem, dan is er opnieuw strijd. Herodes laat alle jongetjes onder de 2 jaar in Bethlehem vermoorden en hij denkt, ik heb hem. Maar door een goddelijke ingreep vluchten Jozef en Maria met het kind naar Egypte en de draak achtervolgt het kind. Hij verzoekt Jezus in de woestijn om hem tot zonde te brengen. De draak brengt Jezus uiteindelijk aan het kruis, waaraan hij sterft. En je denkt, nou heeft hij hem. Dat de draak het gaat winnen. Steeds weer denk je dat. Maar het gebeurt steeds niet. Het is steeds de Heere God zelf die ervoor zorgt dat zijn werk voortgang heeft. Gemeente, zo krijgt Johannes nou in 1 beeld die hele geschiedenis van het Oude Testament tot aan, zeg maar, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus te zien. Waarom is dat belangrijk? Voor hem, maar ook voor ons. Allereerst om doordrongen te worden van de ernst van de zonde. Het is door onze zonde, gemeente, doordat wij God hebben verlaten, dat die draak zoveel macht en invloed gekregen heeft. Wij mensen hebben dat afzichtelijke monster van het duister en de chaos macht en invloed, speelruimte gegeven. We hebben onze oren naar hem laten hangen. We hebben ons door hem laten misleiden. Het rijk van de duisternis en van de dood, van de ondergang en de neergang. Het is er, gemeente, omdat wij mensen God verlaten hebben en dat steeds opnieuw ook herhalen. Maar tegelijkertijd is er ook nog wat anders waarom het belangrijk is. Want je moet ook zien in dit gedeelte dat dat beest hartstikke bang is. Letterlijk, doodsbenauwd is die. Dat dat kind er zal gaan komen. Daarom gaat hij zo rond in het Oude Testament tegen het volk waaruit dat kind geboren moet worden. Daarom probeert hij zijn pijlen erop te richten van buitenaf vijanden die op Gods volk aanvallen, maar ook steeds weer van binnenuit, om het geestelijk van binnenuit uit te hollen en dat volk bij de Heere God vandaan te halen en er een gewoon volk van te maken, zoals alle andere volken. Zoals de heidenen, die God niet kennen en zonder God leven. Die geschiedenis vanaf Genesis 3 tot aan de hemelvaart van de Heere Jezus. Het is er een van de strijd waarin de draak het kind wil verslinden. Maar let op, het lukt hem niet. En dan kom ik bij het tweede, de strijd die hij, Jezus, aanging. Want dan heeft Jezus overwonnen, dan is het Pasen geworden, dan heeft hij de zonde en de dood overwonnen, dan is het graf leeg en dan wordt het hemelvaart. En dan staat er vers 5b, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Gemeente, dat is een zinnetje wat eigenlijk het hele leven van de Heer Jezus tekenen wil. Zijn lijden, zijn sterven aan het kruis, zijn offer voor zondaren en dan zijn opstanding en hemelvaart. En dan lijkt de strijd beslist, maar de strijd gaat verder. Die verplaatst zich naar de hemel. Johannes ziet hoe in de hemel Michaël en de engelen strijd leveren tegen de draak en diens engelen. De draak, de duivel, dat is een gevallen engel. En zijn onderdanen, dat zijn gevallen engelen, de duivelen. De duivel doet een ultieme poging om Jezus alsnog te vangen, om het rijk van God kapot te maken. Om zo de voortgang van Gods heilsplan te verhinderen, opdat er niemand zalig wordt, opdat alles in het duister zal zijn en blijven. Maar Michael wint het. En de grote draak wordt neergeworpen, de duivel wordt de hemel uitgegooid en op de aarde neergeworpen. En op dat moment hoort Johannes een luide stem in de hemel die zegt: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, zijn Messias, zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Weet u, wat betekent dat? Nou, dat tot het moment dat Jezus was gestorven en was opgestaan en toen naar de hemel voer, de duivel toegang had tot de hemel. En daar in de hemel was hij de grote aanklager. Je zou kunnen zeggen, telkens stond hij voor de troon van God met een aanmaning in zijn hand. Heere God, kijk eens naar uw schepselen. Ze betalen u niet, hè, voor het leven dat u hen geeft. Kijk eens hoe zondig ze zijn. Hoe ze zonder u leven. Hoe ze u vergeten. Hoe ze hun eigen gang gaan. Kijk eens naar de chaos van de oorlog. Van de hongersnood. Van de dood die heerst. En niet alleen in het algemeen, maar je kunt het ook heel persoonlijk horen. Dat die duivel daar voor de troon van God staat en zegt: kijk eens naar hem, naar haar, vul uw naam maar in. Moet eens kijken waar die zich mee bezighoudt. Wat hij zij doet. Zie je de onoprechtheid in zijn leven? Zie je dat zij mij helemaal vergeten is? Zie je wel dat die jongere van binnen vol met weerstand zit tegen u? Zie je wel dat die oudere zich heeft verschanst in een harnas van boosheid en wrok? En ga zo maar door. En de duivel, hij legt er steeds de vinger bij. Bij al onze zonden. Voor het aangezicht van God. En klaagt je aan. Gemeente, de duivel had recht om te klagen. Recht van spreken. Maar wat gebeurt er op het moment dat het kind Jezus zijn werk op aarde heeft voltooid? Op dat moment is er opeens een weerwoord bij de troon van God. Want de Heer Jezus zegt: hier ben ik. Brandofferen, nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heer. En dan zegt God: de rekening is betaald. Duivel, waar heb je het nog over? Kijk, je administratie is even na. Er is betaald. Jezus, mijn zoon, heeft zijn leven gegeven. Het is volbracht. Er is genoeg gedaan. Voor hem, voor haar. De overwinning is behaald. Ja, gemeente, want daar gaat vers 11 dan over. De overwinning is behaald. En vers 12. Hemelen, verblijdt u. Blijdschap in de hemel. Omdat Jezus daar is. Omdat hij alles volbracht heeft. En daarmee heeft de duivel geen recht van spreken meer. Om nog langer als aanklager van uw zonde op te treden. En hij wordt op de aarde gesmeten. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, staat er. Hier is de Heer Jezus weer dat lam dat staat als geslacht. We zijn dat eerder tegengekomen. Als een lam ter slachting geleid, zo stierf hij. Maar hij is ook opgestaan. Hij staat als geslacht. De dood is overwonnen. De straf op de zonde is gedragen. En daarom verblijdt u hemelen en je mag meedoen met de hemel. Doet u dat? Want is dit de blijdschap van je leven? Dat Jezus daar in de hemel is en dat dat de zekerheid is voor je zaligheid. Je moet je anker niet ergens slaan in de bodem van wie je zelf bent of wat je zelf allemaal doet en de ernst van je geloof en noem het maar op. Nee, je moet je anker omhoog gooien. Dat is heel raar natuurlijk, een anker is zwaar. Maar daar is het te vinden. Bij de Heer Jezus. Hij is de zekerheid. Zijn volbrachte werk en zijn opstanding uit de dood. Hij heeft uw zonde in het graf achtergelaten. Want het is klaar. Het hoort bij het rijk van de dood. Maar er is betaald. Jezus is de strijd aangegaan en heeft overwonnen. En de draak heeft het niet kunnen verhinderen. En toen hij, Jezus, de hemel binnenkwam, toen moest de draak eruit. En in plaats van dat je nu een aanklager hebt voor de troon van God, heeft u een voorbidder. Die bidt voor zijn kerk. Voor allen die van hem hun zaligheid verwachten. Ja, en dat is wel nodig ook, dat je een voorbidder hebt. Want dan kom ik tenslotte bij het derde, de strijd die ons aangaat. De duivel wordt de hemel uitgegooid, maar waar komt hij terecht? Ja, op aarde. En is de strijd nu gedaan? Nee. De strijd gaat door. De draak gaat op de aarde opnieuw de vrouw vervolgen, staat er in vers 13. Het volk van God vervolgen. Dat volk dat bestaat uit Jood en Heiden. Gemeente, hier ligt de wortel van het antisemitisme. De vervolging van het Joodse volk. Waarom doet de duivel dat, de draak dat? Gewoon omdat uit dat volk de Messias is geboren. En het maakt hem razend van woede. Hij is woedend, staat er. En hier ligt de wortel van de christenvervolging. Want Israël, de kinderen van Abraham, dat zijn de gelovigen. De kerk uit Joden en Heidenen die in de God van Israël zijn geloven. En hem dienen en hem gehoorzamen, zijn geboden in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En hij vervolgt ze. Hij wil ze te pakken nemen. Hij wil het kapot maken. Uit pure woede. Want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Zien we het niet gebeuren, gemeente, dit? Het is toch onze tijd? We hebben vanavond de dodenherdenking. Mag u zo gedenken? In dit licht. De Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Waarom toch steeds weer die vervolging van het Joodse volk door de eeuwen heen? In Amsterdam kan een Jood niet over straat lopen. In bepaalde wijken met een keppeltje op zijn hoofd. Dan is hij zijn leven niet zeker. En hij komt bespuugd thuis, letterlijk. Waarom? Waarom zo? Openbaring 12 laat het u zien. Omdat uit dat volk de Messias gekomen is. En omdat dat de reden is. Dat is de enige reden dat de duivel daarom zijn pijlen erop richt. Omdat hij niet heeft kunnen verhinderen dat dat gebeurde. En onze broeders en zusters in landen in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië. Weet je, daar is ook strijd, de christenvervolging. Bij geloofsvervolging denk je toch aan dat je in de gevangenis terechtkomt en buitengesloten wordt. De maatschappij en dat je je familie verliest als je tot geloof komt. Kijk, wij worden zo op die manier niet vervolgd. Het is goed om dat woord geloofsvervolging daarvoor te bewaren. Maar ik hoorde deze week het verhaal, en ik heb het aan de belijdeniscategezant al verteld, van een christen uit Noord-Korea, die daar gevangen had gezeten om haar geloof. En op een zeker moment wist ze te ontkomen naar Zuid-Korea. En daar kon ze vrij haar geloof belijden en beleven. Maar vond ze dat nou winst? Nou, eigenlijk niet. Want ze vertelde, in Noord-Korea was het heel duidelijk wie de vijand was. Wie, zeg maar met de woorden van Openbaring 12, de draak was. Die kon je duidelijk herkennen. Dat waren die wachters daar buiten haar celdeur. Dat waren degenen die haar martelden. Dat was de overheid die dat allemaal zo had bepaald. Maar in Zuid-Korea ervoer ze een heel ander soort strijd. Een strijd van binnen. De strijd van verleiding tot zonde. De strijd dat je door alle vrijheden die je hebt wordt afgeleid en nauwelijks nog toekomt aan het dienen van de Heer. In haar gevangeniscel bad ze elke dag intens. Ze had natuurlijk geen Bijbel, maar bidden kon ze wel, gewoon in zichzelf. Maar in het vrije Zuid-Korea werd het een strijd om dat te doen. Gemeente, is dat ook niet de strijd die wij te voeren hebben in onze streken? De draak, de duivel, probeert uw aandacht af te leiden. En wat lukt het hem goed, moeten we dat ook niet zeggen. Hij probeert ons bij God vandaan te halen, je te misleiden, je in beslag te nemen door wat het ook maar is. Dat is een heleboel waar we ons allemaal mee weer bezighouden. En we hebben zoveel vrijheden. Maar gemeente, die maken toch vaak dat de dienst aan de Heer Jezus ergens achteraf komt. Want ja, ik moet eerst dit en ik wil eerst dat. En ik zit op mijn telefoon en ik zit aan mijn scherm vast. Tikapparaat. Zijn we sterk genoeg om aan de verleidingen die op ons afkomen het hoofd te bieden? Kunnen we weerstand geven? Geven we weerstand aan de draak die voortdurend bezig is om je te misleiden? Weet je, wat is dat moeilijk? Hoe doe je dat? Hoe kan dat ooit? Nou ja, gedeelte wat we gelezen hebben geeft een paar dingen aan die belangrijk zijn. Het eerste is: hou vast, gemeente, het getuigenis van Jezus Christus. Dat is wat die kerk heeft. Lees maar na, vers 17. Ze hebben het getuigenis van Jezus Christus. En wat betekent dat? Nou, dat is dat je weet dat Hij overwonnen heeft. Gods kerk op aarde, die krijgt arendsvleugels, zo hebben we gelezen. En daarmee vliegt ze de woestijn in, naar haar plaats waar ze gevoed wordt. Hoort u dat? Je hebt dus voeding nodig. Geestelijk voedsel. Een tijd en tijden en een halve tijd. Die uitdrukking zijn we eerder tegengekomen. Dat is 1260 dagen. Dat lazen we ook al in vers 6. Dat is 3,5 jaar. 1 plus 2 plus een half jaar. 42 maanden. Daar wordt de eindtijd mee bedoeld. Die tijd van Jezus hemelvaart tot aan zijn wederkomst, onze tijd. In die tijd gaat de kerk naar de woestijn. Daar wordt ze bewaard. Zoals Jozef en Maria met het kind Jezus de woestijn in zijn gevlucht. Maria, die mag hier natuurlijk best in zien, hè, in die vrouw. Ja, dan niet als een heel bijzonder iemand zozeer, zelf, in zichzelf. Maar als degene bij wie de engel op bezoek kwam. Maria, jij zal de moeder van de Messias worden. Zoals ook Elia in de tijd van Agab en Izebel 3,5 jaar in de woestijn was. En toen was hij terug en toen was daar dat gebeuren op de Karmel met die Baalpriesters die hun God bleek helemaal niks te zijn. Maar toen was Elia zo gedesillusioneerd en toen zei hij: wat is er nog over van uw volk, Heere God? Helemaal niks. Wat is er nog over van uw kerk? En toen zei de engel tegen Elia: Elia, sta op en eet. Er zijn er 7000. 7 keer 1000 die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. Want hij bewaart zijn kerk. Hij gaat verder. Tot aan de wederkomst. Hou het getuigenis van Jezus Christus vast, gemeente. Daar richt de duivel zijn pijlen op vandaag. Als er staat dat hij strijd voert, nu, omdat hij op de aarde geworpen is, zou het hem dan daar niet om te doen zijn dat dat getuigenis van Jezus Christus zwak wordt? Dat wij er zwak in worden. Dat wij het loslaten. Hou het vast. Blijf erbij, blijf het zoeken. Doe je Bijbel open. Dat is het front van de oorlog. En ook dat je de geboden van God niet meer zult houden, dat is ook het front. Dat je gewoon je eigen weg gaat. En dat je die geboden van de Heere God links laat liggen. En je laat verleiden tot zonde. Meester, wees waakzaam. Hou u aan Gods geboden. Heilig uw leven. Doe de zonde weg uit je leven. Bekeer je. Strijd er biddend tegen. En weet, de overwinning, die is aan hem. En die is zeker. Laat dat u troosten en aansporen. Meente, laten we een kerk zijn. En laten we christenen zijn. Die trouw zijn aan hun koning. Die gehoorzaam hem volgen. Zich vasthouden aan zijn woord. De boze is erop uit om Gods kerk op aarde te verslinden. Maar het zal hem niet lukken. Daar staat God zelf voor in. Zoals hij het niet kon voorkomen om het kind, dat het kind geboren zou worden. Zo zal het hem niet lukken om de vrouw, Gods volk, te vernietigen. Christus bewaart zijn kerk. En hij bewaart ook u, ook jou. In je eigen persoonlijk leven, in de strijd in je eigen hart. Als je tot hem de toevlucht neemt. Als je in de woestijn van het leven je laat voeden door hem. Dan kan de strijd hevig zijn. Maar heb goede moed. Want hij, Jezus, heeft de wereld overwonnen. En de duivel is van zijn kracht beroofd. Dat hij zo woedend rondgaat, het is een teken van zijn zwakte. Want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Gemeente, leef uit die kracht. Dat is de kracht van Pasen. Zoek de krachtbron van dat woord en van die geest. Ja, bid daarom. Ontvang het hier bij zijn woord in de kerk. Opdat je gesterkt verder kunt. Toegerust tot de strijd van het geloof en op weg naar de eindoverwinning. Als Jezus terugkomt, daar mogen we naar uitzien. Houd daar je ogen maar op gericht. Want dat uitzicht doet ons in dit leven vol moed volharden, gaan we zingen, in de strijd. Houd steeds ons oog omhoog geheven naar u, o Heer der Heerlijkheid. Versterk zo ons geloofsvertrouwen. U gaf uw geest als onderpand. Nu nog geloof, maar straks aanschouwen. Doe spoedig, Heer, uw woord gestand. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, Heer Jezus, kom spoedig. Maranatha, wacht niet langer. Doe uw woord gestand. Opdat de kerk hier op aarde, die een strijdende kerk is, omdat ze voortdurend belaagd wordt door de vorst van de duisternis, mag overwinnen. Maar Heere, wij danken u dat wij vanmiddag moed mochten putten. Uit uw eigen woord, dat immers de krachtbron is, omdat het vertelt over uw overwinning, Heere Jezus. Toen het graf leeg was en toen u ten hemel voer. Heere, de aanklager van onze zonde is op de aarde gegooid. Wat een wonder. Heere, het kostte u uw leven. Het kostte u alles wat u had, Heere Jezus. En dat heeft u voor ons willen doen, omdat u zoveel van ons houdt. Hoe kan dat nou? Want wie zijn wij? Heere, vergeef het ons toch. Dat we er zo weinig bij leven, dat het zo gemakkelijk weer bij ons vandaan is. Dat evangelie. Vergeef het ons toch, Heere, dat wij uw geboden, die zo vol van wijsheid en goedheid zijn, ook steeds weer in de wind slaan en eigen wegen gaan. Maar geef ons uw Heilige Geest en geef ons ook steeds weer uw woord om vast te kunnen houden, om ons vast te kunnen grijpen aan het getuigenis van u, Heere Jezus. En om uw geboden als een vast pad ten leven voorgehouden te krijgen, opdat wij dat pad ook zullen gaan. We danken u dat we zo als gemeente hier waren, als een stukje, Heere, van die vrouw, van die bruid, uw kerk. Misschien dat wij daar niet bij horen zoals we hier persoonlijk zitten, omdat wij nog niet onze zaligheid van u verwachten. Heere, wilt u ons daar dan toe brengen? Werk dan zo met uw Heilige Geest in ons leven, dat dat belangrijk voor ons wordt. Dat we daarvoor ook de consequenties aanvaarden. Dat we u zullen navolgen. Dat we ons aan u zullen wijden. Wij danken u dat we zo hier samen mochten zijn. Gaat u met ons mee als we naar huis gaan. Zegent u ons op deze dag. Als we ook vanavond de doden zullen herdenken die gevallen zijn. De strijd in de Tweede Wereldoorlog. En ook op andere momenten. Hier, als we ook denken aan het woeden van de draak tegen het Joodse volk waaruit u, Heere Jezus, bent voortgekomen. Heere, geef dat we dat mogen doen in het licht van uw woord. Ga met ons over de weg die we straks gaan. En wees ook in de komende week met ons. Omring ons, Heere, met uw hulp en zegen. Wees met hen die met ziekte te maken hebben, met verlies aan krachten. Wees u dan dicht bij ons, Heere. En geef ons moed en hoop. Wij bidden u dat in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen uit Psalm 18, daarvan het 9e vers. Ook David had met strijd te maken, heel letterlijk ook. Maar dat was voor hem ook een geestelijke strijd. En dan zingt hij met Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Wie is een God als Hij? Ga heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.